u alle vragen indien mogelijk op die zitplaats alsjeblieft willen opstaan.
Wij zijn hier bijeen vanwege het overlijden van Johanna Oorbeek Overweel. 15 december 1912 was haar geboortedag. 4 januari 2005 haar sterfdag. Ik mag beginnen, lieve familieleden, u allemaal van harte te condoleren met het verlies van deze moeder en grootmoeder. Ik mag ook alle belangstellenden van harte welkom heten in deze korte dienst. Laat het woord van God onze richtlijn zijn. Ik wil thans eerst enkele dingen zeggen als een soort memorandum van Tante Jo, zoals wij haar altijd noemden. Moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zo zeg ik het, verlies. En niet zoals het normaal gezegd wordt door velen, nu eenmaal gezegd wordt door velen, ja, het loopt nu eenmaal zo. Pas zei iemand mij zo. U, wij hebben haar heel lang mogen hebben. Een mens is nu eenmaal geen natuurproduct, maar hij is beeld van God. En God heeft zijn of haar dagen ingetekend in zijn plan voor ons leven. Psalm 139. Verliefd en zorgzaam staat er, dat was zij. Daarin leek ze wel op mijn moeder, haar oudste zus. En ook op haar grootmoeder, die velen van de kinderen Oorbeek vaag of nauwelijks hebben gekend. Overleden, als ik het wel heb, in najaar na zomer 1945. Dat wil niet zeggen dat zulke geprofileerde, zorgzame moeder ook niet wel eens moeilijk is voor de kinderen. Dat hoef ik niet verder duidelijk te maken. Soms is dat zo. Maar we zijn het met elkaar over eens dat wij allen diep getroffen zijn door het plotseling samenvallen van haar sterfdag met dat van mijn tweelingzus, op dezelfde dag overleden, die wij zaterdag begraven hebben. God spreekt in het leven van mensen, ook bij het sterven, al hebben wij daar dikwijls geen erg in. Hij bepaalt de dagen. Opvallend, zeggen we. De eerste van een volgende generatie en de laatste van een vroegere generatie binnen de familiekring van Overweel Baard. Ook wij waren als kinderen, neven, nichten, zelfs Lia is hier, de dochter van broer Kees, die zij vertegenwoordigt omdat hij niet komen kan. En wij voelden ons zeer met haar verbonden. Een herinnering uit mijn studententijd in Utrecht, waar jullie als gezin Oorbeek woonden en wij ook. Ik gaf een paar uur per week aan een student Hebreeuws. En daarna, na die inspannende uren, was het fijn om een poos bij tante Jo te zijn. Dan kreeg je ook een extra stuk worst. Dat mag ook wel gezegd worden. Want daar was slager Oorbeek onberoemd. Andere momenten, dat waren niet zozeer hoogtepunten van vreugde, maar ook dieptepunten. In diezelfde tijd ben jij, Wienus, heel erg ziek geweest. Er is toen in beide gezinnen geworsteld in het gebed om je behoud. God heeft dat gebed gehoord en je bent nog in ons midden. Daardoor is er altijd een bijzondere band tussen onze gezinnen geweest. De grote zorg en de grote gebedsverhoring. Ze zitten hier levend voor ons. Wij gedenken haar met eerbied, want het is gezegd. Zij zorgde en haar zorg was dat haar kinderen en kleinkinderen zouden volgen in de vrezen des Heren. Dat plaatje moet u vasthouden, want dat kan niet ieder zeggen van zijn ouders. En dat is een groot goed. Daarmee wil ik een korte schets van haar leven, dat zo lang en vruchtbaar was, beëindigen. Meermalen ook, in haar laatste levensjaren, is zij nog met ons in aanraking geweest, ook bij een paar kerkdiensten en lezingen die ik mocht leiden. Mij viel altijd op, wat een sterke geest, wat een gave van God, als je die zo lang mag hebben. God zij geprezen voor dit leven en wees u er dankbaar voor dat u haar als moeder hebt gekregen. Daarmee eren we haar het meest door onze God te prijzen die ze lief had. Wij willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 42, de versen 1, 2 en 5. Laat ons de Heere bidden om zijn leiding in deze dienst. Laat ons bidden. O God en Vader van onze Heere Jezus Christus, van u zijn alle dingen, het leven van ons, van Tante Jo, van een moeder en grootmoeder. Wij hebben alles aan u te danken. We hebben u ook nodig nu ons hart met droefheid is vervuld, want alleen uw woord kan ons troosten. Ook als wij niet zien, zegt u, daarheen is de weg. Wilt u alles van ons wegnemen, opdat de tranen en de droefheid niet zonder bitterheid zijn, en het licht van Christus in onze harten mag schijnen, die de opstanding en het leven is. Wij bidden u eerbiedig, leid ons dan door woord en geest alleen, opdat wij door u gevangen worden genomen en uw koninkrijk mogen zien en de koning Jezus Christus, bij wie de echte en de enige troost is in leven en in sterven. Amen. De eerste schriftlezing, Jesaja 49 vers 14 tot 17, over het nieuwe herbouwde Jeruzalem. De mensen geloven het niet, doch Sion zegt: de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet zou ontfermen over de zoon van haar lichaam? Ofschoon deze zou vergeten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Psalm 89, 19 en 20. lezen u het hoofdstuk, een gedeelte ervan, voor de overdenking in deze dienst, 2 Petrus 3. U vindt het afgedrukt. De nadruk valt op enkele versen uit dit hoofdstuk, namelijk 3 en 4 en 12 tot 14. 2 Petrus 3. Dit eerst wetend, vers 3, of we beginnen bij 1. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke ik beide door vermaning u oprecht gemoed opwek, opdat gij, gedachtig aan de woorden die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn, dit eerst wetend, dat in het laatst der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zo gelijk van het begin van de schepping. Want willens is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit water en in het water bestaande, waardoor de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van het verderf der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enkelen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Daar dan deze dingen alle vergaan. Hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtend en haastend u tot de toekomst van de dag van God, waarin de hemelen door vuur ontstoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtend deze dingen, benaarstig u dat gij onbevlekt en onstraffelijk door hem gevonden moogt worden in vrede. Dat is toekomstmuziek of verwachting. Het is mij opgevallen bij de overdenking van dit gedeelte dat het werkwoord verwachten in vers 12, 13 en 14 driemaal wordt gebruikt. Ook het woord langmoedigheid, 9 en 15, 2 keer. Dan wordt het woord en het werkwoord vertragen en traagheid gebruikt. 2 keer, 4 en 9. 2 keer valt het woord belofte, 4 en 9. En 2 keer het woord wederkomst, 4 en 12. Wat wilt u nog meer? Dat is een brief, een schrijven op de toekomst gericht. Wij zijn vanmiddag in het heden gebonden en geklonken. En ik nam u mee naar het verleden, dat doet u zelf ook. Want wij herinneren ons zoveel. Maar de apostel van Christus neemt ons mee naar de toekomst. Misschien hebt u gedacht, wat is dat eigenlijk een griezelig hoofdstuk? Zo heb ik het ook wel eens uit horen leggen. Dat is het niet. Het is een troostvol hoofdstuk waarin Gods vinger ons wijst naar zijn toekomst. Maar dat gaat wel door het vuur heen. Waarom? En waarom spreek ik dan toch van een verwachting die door blijdschap is getekend? Daarom, omdat het gaat over de overwinning van Jezus Christus over dood en zonde en hel en alle machten die tegen zijn. Maar natuurlijk, er zijn mensen die zeggen, maar bewijs dat maar eens. Er zijn spotters. Waar is de belofte van zijn toekomst? De spotters zijn een kenmerk van de laatste dagen, zegt vers 3 en vers 4. Want sinds onze vaders ontslapen zijn, die hebben ons dat allemaal verteld. Jezus komt, maar hij komt niet. Hij komt niet. Je ziet toch wel, alles blijft eender. Er is niets veranderd. Dan wijst de schrijver van deze brief ze, de tegensprekers, want de spotters zijn van alle tijden. Ze waren hier al, toen ik hier kwam als jong kind in de kerk. Daar op de bovenste galerij heb ik gezeten. En ik ben in deze kerk gedoopt, zoals tante Jo hier gedoopt is, belijdenis heeft gedaan. En nu wordt zij uitgedragen uit deze kerk. Getrouwd is ze in deze kerk. Niet beter te weten. Van de kinderen zijn er die hier getrouwd zijn in de kerk. Ik heb hier ook één keer mogen preken. Dat was helemaal een gewaarwording. Ik had nooit kunnen denken dat ik hier een woord van bemoediging en verwachting in de Heer Jezus Christus zou mogen spreken. Dat is toch gebeurd. Spotters zeggen, dat kan niet, hij komt niet terug. Dood is dood. Of het nu Jezus geldt of uw moeder, al was ze nog zo lief en al is ze nog zo oud en al was ze nog zoveel, ieder moet sterven. Dood is dood. Deze brief speelt in op de twijfel. Want niet alleen Theo van Gogh spot en niet alleen met de islam, dat kan ik me nog voorstellen. Maar hij spot ook met Jezus Christus, spotte hij. En velen met hem. Velen met hem. Hij heeft vele collega's. En die spot, die komt met de twijfel binnen. Zou het waar wezen? Wel, nee man. Je ziet het toch voor ogen. De spotters zijn zo binnen de kerk. En ze komen vaak van de kerk. Theodorus, godsgeschenk, zo heette Van Gogh. De spotters, die stelen altijd de show. Maar het evangelie van Jezus Christus overwint hardnekkige, vijandige zondaarsharten. En als dienaar van dat evangelie mag ik u dat zeggen. Daarover heeft Petrus het. En dat is de troost die blijft. Maar het is wel een weg van God. Want bij het begin, hij heeft het over de schepping, was alles goed. Het was zeer goed, staat er tot 5 keer toe. De kroon is zeer goed. Gods werk is altijd goed en volmaakt. Maar wij maken er een janboel van. U weet hoe het gegaan is. De zondvloed wordt naar gerefereerd. Naar Noach. Nou, zegt de Heer Jezus, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Want spotters zijn overal. In Psalm 42 zeggen ze tegen de psalmdichter, waar blijf je nou? Waar is je God nou? Nou je in de put zit. Tegen de Heer Jezus zeiden ze aan het kruis, de soldaten en de fariseeën en schriftgeleerden, je hebt anderen gered, doe nou eens wat voor jezelf. Dat kun je niet. Spotters stelen de show. Maar de kinderen van God, die beërven het aardrijk, zegt Jezus in de zalenspreking. Maar het gaat door een diepe weg. Want als alles goed was bij het begin en het is nu bedorven door ons mensen, dan moet er een vernieuwing komen. En dat laat de schrijver van deze brief ons zien. Het is als met een muziekstuk. Eerst is een preludium, de schepping. Prima, alles goed. Maar dan komt het intermezzo. Dan komt er van alles, ook wat niet goed is. En dan de finale, het slotakkoord. Daarin moet de overwinning doorklinken. Maar daar moet heel wat aan vooraf gaan. In dat intermezzo, in die interimperiode leven wij. God zal deze oude krakende schepping die zucht in haar gebinte. Uitziend en hijgend, zo staat er elke keer Romein 8. Naar de komst en de openbaarwording van de kinderen van God en van de Zoon van God. God is bezig deze nieuwe schepping te hervormen. Kan toch niet anders? Jezus, de opgestane paaskoning, kan toch niet in zo'n chaos terugkomen waarin wij zijn. Het is geen bangmakend hoofdstuk. Het is een hoofdstuk waarin alles wordt gereed gemaakt voor de glorieuze wederkomst van Jezus Christus. De spotters zeggen, hij komt niet, daar komt niks van terecht. Maar het evangelie zegt, hij komt wel. Want hij heeft het beloofd. En God laat geen van zijn beloften vallen. Dat mag ik u zeggen. Ieder die hem lief heeft, weet het. Want velen ook van u zijn door diepe diepten heen gegaan. Maar heeft God u ooit verlaten? Zoals een vrouw haar kind niet verlaat, zegt de profeet in zijn belofte van het herstel van Jeruzalem. Zo zal nog veel minder de Heere de zijnen verlaten. Want hij is getrouw. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De wereld brandt waarin ook de denkers van die tijd geloofden, die stelt niets voor. Want dan begint weer het oude lied opnieuw. Maar de reiniging door het vuur heen van de oude schepping waarvan dit evangelie woord spreekt, is heel wat anders. Daarbij komt echt iets nieuws tevoorschijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat is nieuw? Het is pas nieuwjaar geweest. Alles is toch oud en de dood is toch meegegaan? Het is toch alles bij het oude gebleven? Hebben de spotters toch niet gelijk? Die ook nu zeggen tegen ons, waarom geloof je dat? Hoe kan dat nou? Nee, God is bezig aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zijn barmhartigheden, zegt Klaagliederen 3, zijn iedere morgen nieuw. Van ons uit is al wat nieuw is, soms na 2 dagen al oud. Maar als God iets nieuw maakt, dan blijft het nieuw. Dat is er nog nooit geweest. Jezus zegt als les voor de dienaren van het evangelie, Matthäus 13, dat ieder die ingewijd is in het koninkrijk der hemelen, het slot van Matthäus 13, na de gelijkenissen naar Matthäus, ieder die ingewijd of ingeleid is in het evangelie van het koninkrijk, haalt uit zijn provisiekast, staat er eigenlijk, nieuwe en oude, het nieuwe voorop. Het nieuwe is het kenmerk van het leven van de Christus. Daarom zeggen de schriftgeleerden ook een nieuwe leer met gezag. Waarom? Hij beriep zich op de Vader in de hemel. Hoger kon het niet. De schriftgeleerden wezen naar Rabbi Akiba, Rabbi Meir enzovoorts. Ze hadden het van die en van die en die. Maar Jezus heeft het van het hoogste adres van de Vader. Een nieuwe leer met volmacht. Niemand kon het ontkennen. Zo komt er ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niemand kan schilderen. Niemand kan zich voorstellen hoe het daar zal zijn. Want niemand zal daar zeggen, ik ben ziek. Niemand zal daar meer zonde hebben en last van de zonde. Maar het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid ontvangen hebben. Het zal die hemel en die aarde, bedoeld zijn het firmament en de aarde, de samenhang waarin wij nu leven. Het systeem staat er eigenlijk in de grondtaal. Dat systeem wordt helemaal herzien. Want het geldt niet meer voor de toekomst. In deze aarde kan de gerechtigheid eigenlijk geen plaats meer vinden. Voor Jezus was geen plaats bij zijn geboorte, u weet het in Lucas 2. Voor de gerechtigheid ook niet. Er wordt geschopt tegen het recht. en tegen de wil van God, alom, in en buiten de kerk. De Grieken hebben een verhaal dat toen de goddeloosheid zo hoog was bij de mensen, het lijkt wel op Sodom en Gomorra, toen trok de gerechtigheid die als godin werd voorgesteld zich terug in de godenwereld. Ze wilden niks meer met de mensen te maken hebben. Maar Petrus zegt, en dat is geen verhaal, maar dat is het evangelie. Er komt iets totaal nieuws. Een nieuwe samenlevingsverband. Waarin God bij de mensen zal zijn. En de mensen hem als koning en heren zullen dienen. Waarin de gerechtigheid, zo staat het er, een vaste woonplaats zal nemen. Ze zal er blijven. Geen tijdelijke woonplaats, een vaste woonplaats. De gerechtigheid zal het voor het zeggen hebben. En hoe is het eikpunt voor die toekomst? Want de spotters blijven knagen en volhouden, zo doen ze. Hij zegt, je moet onbestraffelijk, vers 14, en onbevlekt voor hem gevonden worden in vrede. Onstraffelijk, onbevlekt. Als ik op mijn kleren kijk, als ik naar mijn dagorde kijk, wat ik ervan maak, u toch ook, onbevlekt, onstraffelijk. Dat zijn we alleen in Christus, want we lezen dat Christus een onbevlekt en onstraffelijk lam was, 1 Petrus. We zijn niet door zilver of goud, dat kunnen we zelf nog bijeenhalen, verlost, maar door het dierbaar bloed van een onbevlekt lam, een gaaf, een puntgaaf dier, voor de zondoffers, de schuldoffers en de dankoffers, voor het Nazireeroffer in nummer 6, in Exodus 29 bij de priesterwijding, wordt een puntgaaf dier gebracht. God neemt met echte offers, met niet echte offers en met halve offers geen genoegen. Onze God is heilig. Hij vraagt ons hele hart, maar hij verlost ons hele leven. Daarom is dit zo'n bemoedigend schriftwoord. Daarom is God, onze God, zo langmoedig. Hij heeft een lange adem. Die hebben wij vaak niet. Hoe gauw worden wij boos. Maar hij heeft een lange adem. Dat verstaat alleen die door Christus is gered. Wat hebt u veel geduld met mij gehad. Want ook wij zijn kort van stof dikwijls. Of niet? Tot in de kerk toe. Een heiden, een heel keurige heiden, schreef ook een boekje. Petrus doet een boekje open van Gods toekomst. Maar hij doet een boekje open van de mensen die klagen. Een oudere tijdgenoot van Paulus en Petrus, Plutarchus. Waarom de straf van de goden zo laat komt? Je zou ze toch neersabelen, al die goddeloze mensen. Want heidenen hebben soms ook hoge opvattingen van het leven. Iemand zei tegen mij als jonge dominee, dominee, als ik baas was, dan ploegde ik heel die wereld om. Al die schijnheiligheid en al die onwaarachtigheid. Ja, zei ik tegen hem. Dat zouden wij wel willen, maar dan gaan we zelf mee. God is langmoedig en barmhartig. Hij heeft geduld met u, met mij. Met de grootste van de zondaren, zegt Paulus. Hier ben ik, nu een kind van God. Uitziend naar Gods nieuwe hemel en nieuwe aarde. Mensen die zo vertrouwen op zijn woord. Die zijn het eikpunt, de graadmeter van de toekomst die op handen is. Want Christus komt. Hij die het graf heeft opengebroken en die zei, ik ben de opstanding en het leven. Ik leef en gij zult leven. Hij is komende. Als hij vertraagt, zegt Habakuk en zegt Hebreeën 10, zeg niet, hij komt niet. Want hij is onderweg. Jezus Christus is komend. Bij hem, lieve vrienden, allen die hier zijn, bij hem is troost en toekomst en uitkomst en perspectief. Want de nieuwe hemel, de nieuwe aarde is onderweg. U kunt het zien aan allen die achter de heiland aanwandelen. In een leven dat getekend is door onbevlekt en onbestraffelijk. Dat zijn ze alleen omdat ze zo dicht bij Christus leven. Vlak bij hem. Daar is het alleen goed. En hij komt bijna. Hij komt wel. De spotters verliezen het. De gelovigen weten het. In hun hart. Vast en zeker. Hij heeft het beloofd. En hij doet wat hij zegt. Dat is familie Oorbeek. Dat is de troost. Voor ons allen. Amen. Psalm 86, vers 6 en vers 8. willen nu nog samen de psalm zingen die Tante Jo heel graag zong. Psalm 87, vers 1, 4 en 5. En daarna willen we samen bidden en danken. willen nu nog samen de psalm zingen die Tante Jo heel graag zong. Psalm 87, vers 1, 4 en 5. En daarna willen we samen bidden en danken. Laat ons samen bidden en danken. Heere onze God, we danken u dat u ons sterkt in spreken en luisteren. We hebben het woord van uw vertroosting en vermaning gehoord. We zijn geroepen om waakzaam te zijn. Want de dag van Christus komt als een dief in de nacht. De mensen die lagen te zonnen aan de stranden hadden niet door dat de vloedgolf zo dichtbij was. Wij weten vaak niet hoe dicht bij de dood is. Maar we mogen weten dat wie het leven bij de Heer Jezus zoekt, altijd waakzaam is. Want Hij is in u geborgen. We danken u voor deze dienst. We danken u voor de vrede waarin we nog met elkaar rondom uw woord en evangelie mogen bijeenkomen, als familieleden en als vrienden. We bidden u dan ook voor elkaar, speciaal voor de kinderen Oorbeek, de kleinkinderen en allen die bij ze horen. Laat de troost van uw evangelie en het perspectief van uw koninkrijk met hen meegaan. dat het eikpunt, het kenmerk van de nieuwe wereld, in hun eigen leven worden nagetekend, opdat de vrezen van u, de Heere, die in Tante Jo was, ook bij hen mag gevonden worden en uw naam verheerlijkt wordt. Wij bidden u voor land en volk en overheid en vorstenhuis. Velen onder ons, zo ver van u vandaan, breng ze terug tot de dienst van u, de levende koning en heer der heren. Want het is toch het jaar van onze Heer, anno domini 2005. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. Wij zien uit, Heere, naar die dag waarop de graven zullen opengaan. En Jezus' machtstem zal klinken. Ik ben de opstanding en het leven. Zo zegt hij het nu. Wie in mij gelooft en wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. Wij danken u dat u zo regeert en dat u, Tante Jo, op uw wijze hebt weggenomen. Wij danken u voor dit vruchtbaar leven. Wij danken u dat haar kinderen haar zo lang mochten hebben en haar kleinkinderen. We bidden u, breng ons veilig straks, ook na de dienst en ontmoeting, in onze huizen terug naar onze bestemming. Dat mogen we u speciaal bidden voor Riet en Karel. We danken u, Heere, dat zij door uw goedheid op tijd hier konden zijn. Geleid ze op weg naar de Verenigde Staten, waar hun huis en waar hun kinderen zijn en kleinkinderen. Wij danken u, want in alles zij uw naam geprezen en uw genade groot gemaakt. Leer ons dan wandelen in uw wegen en oefen ons in het geloof, in het gebed, in de gehoorzaamheid. Want u hebben we gehoord, laat uw beloften niet vallen, want u bent de Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen staande met elkaar nu nog zingen van Psalm 150, de versen 1, 2 en 3. Thank you. u nu over aan de leiding van de bedienaar van de begrafenissen.
Ik wil u al vragen met ons mee te gaan naar de begraafplaats hier op het oude gedeelte. En ik wil vragen om de kleinkinderen uit te nodigen om oma weer naar de oude.
Mag ik dadelijk de kinderen uitnodigen om als eerste met mij mee te gaan. Vervolgens kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dat wil ik vragen door de consistorie alsjeblieft. En ik wil aan de andere mensen vragen om de kerk gewoon door de hoofdingang te verlaten. En met u allen naar ons te komen in de voorstraat alsjeblieft. En achter ons aan te willen sluiten. Mag ik de kinderen als eerste uitnodigen alsjeblieft.
Wij staan hier bij het graf van onze moeder en oma om haar te begraven. Ja. Straks gaat de kist naar beneden en het graf wordt dichtgegooid. Er zijn hier heel veel kinderen. Nou ben ik net al even rondgegaan met een doosje en dan heb ik gevraagd wie weet wat hierin zit. Nou, nu weten alle kinderen het, hè? Wat was het ook alweer? Zeg jij het? Nee? Wie durft het te zeggen? Wat was het? Graan is dat. Ja, heel goed. Ja. Nou, als ik nou zo'n korrel of een paar korrels in mijn hand neem en ik laat ze daar liggen, dan gebeurt er niks mee. Hoogstens als er een windvlaag komt, waaien ze uit mijn hand. Maar verder niet. Waaien ze uit mijn hand. Maar verder niet. Eigenlijk moet die korrel, of niet eigenlijk, maar die korrel, die moet in de grond, in de aarde gegooid worden. En als die in de aarde komt, dan gaat de korrel kapot, dan sterft die. En dan komt er een nieuwe plant uit, een nieuwe korenaar. En dat is nou eigenlijk begraven, wat we nu gaan doen. We gaan zaaien. We zaaien een sterfelijk lichaam, maar er wordt opgewekt een nieuw, een onsterfelijk lichaam, als Jezus terugkomt. Niet omdat moeder zo'n goed mens was, of zo'n geweldig geloof had. Wel omdat ze de toevlucht nam tot God, die zo goed is. Dat is genade. Krijgen wat je niet verdiend hebt. 15 december zaten Mo en ik aan de ontbijttafel. Haar 92ste verjaardag. Ik heb haar toen gezegd dat ik zo dankbaar ben dat zij mijn moeder is en dat pa mijn vader was. En vooral daarom dat zij ons bekend hebben gemaakt met de weg van de Heere, Jezus Christus. Zij moest toen erg huilen en zei, met alle lek en gebrek, en dat weten we allemaal. Maar God wil zulke mensen gebruiken en gaat door met zijn werk. Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht, de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade. In dat geloof hebben pa en mo geleefd. In dat geloof zijn ze gestorven. En dat geloof willen wij nu samen belijden. Als u wilt, zegt u het dan met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Ik wil u allen vragen een moment stilte in acht willen nemen uit eerbied, respect en dankbaarheid. Johanna Oorbeek, geboren Overwil. Geliefde moeder en oma is nu ter aarde. Ik wil u alle vragen dadelijk op uw eigen manier afscheid bij haar hier te willen nemen. En ik wil u alle vragen weer met ons mee terug te gaan naar de poort. Naar het verenigingsgebouw. Want daar zal door de familie een dankwoord uitgesproken worden. Mag ik de familie voorgaan om afscheid te nemen hier? En mag ik u allen vragen ons daarvoor te willen volgen? 15 december 1912. 4 januari 2005. Bedankt. Rust in vrede.
Geachte familie, vrienden en belangstellenden. Zoals ik al bij het graf zei, wordt er een dankwoordje gesproken hier in de poort. En daar wil ik nu gelegenheid voor geven.
Lieve mensen, ik heb een paar dingetjes opgeschreven om datgene wat ik overdacht had niet per ongeluk te vergeten, want dan zou ik deze of gene tekort kunnen doen. En dat zou ik niet graag willen. In de eerste plaats denken we aan onze broer Jan, die in het ziekenhuis ligt, en aan zijn vrouw, die hier niet kan zijn. Dan wil ik heel kort terugkomen op wat er gezegd is in de kerk, gezegd, verkondigd is. Ik vond dat een eschatologisch geweldig iets. En dat heeft ons best, hebben wij al besproken, heel veel gedaan. We vonden het, als je daarvan mag spreken, een glorieuze begrafenis. Het zal niet wegnemen dat we onze moeder heel erg zullen missen. Je bent je thuis kwijt. En dat zal lang niet meevallen voor ons allemaal, niet de familie. Maar het is goed zoals het is. Dan wil ik onze neef Wienus, hij hoort het ongetwijfeld, hartelijk bedanken voor het woord dat hij gesproken heeft. En dat hij bereid was, ook onder deze omstandigheden. We hebben zaterdag zijn tweelingzus begraven. Dat was heel erg emotioneel. En dat hij niettemin toch het vandaag wilde waarnemen. Daar zijn we hem heel erg dankbaar voor. Mijn zus Joke. Nou, die hoort het ook.
Ze is weggedoken.
Dat is Joke. Zo bescheiden is ze wel. Maar, en we gaan er niet in het zonnetje zetten. Maar we zijn heel blij dat ze het op het graf heeft willen waarnemen. En laten we dan ook maar zeggen dat we blij zijn met de manier waarop ze dat gedaan heeft. Dankjewel Joke. En dan, ja, ik ken niet beider. Want er staan er een paar tussen. Maar daar wil ik toch ook wel een paar woorden aan wijden. Onze zus Dien, die de laatste jaren zo dikwijls heen en weer gereden is. Zo ontzaglijk veel gedaan heeft. Ze had de pech, tussen aanhalingstekens, dat ze dichterbij woonde. En dan werkt dat zo, tenminste, dan werkt dat zo natuurlijk, wilde ik zeggen. Het is op zich niet natuurlijk, maar voor Dien was dat heel natuurlijk. We zijn heel dankbaar als familie dat ze dat heeft willen doen. En het werd heel kort gememoreerd in de kerk. U zult de ervaring zelf misschien ook hebben. Moeders zijn niet altijd even makkelijk. Nou, ook onze moeder niet hoor, dat kan ik je verzekeren. Maar toch, het was onze moeder. En persoonlijk zeg ik nu, ik had een half jaar geleden bijvoorbeeld niet gedacht dat het me zo zou aangrijpen als dat het nu toch gedaan heeft. En het geeft je aan de andere kant ook een goed gevoel dat het je nog weer aangrijpt. Hè? Grijpt, je hebt geen moeder meer. En we hebben samen een uitstekende band gehad de laatste dagen. Dat, nou ja, ik wilde Dien hartelijk bedanken namens ons allemaal. Ik zal het straks wel een keer omarmen. Dan wilden we meneer Van der Doel van de begrafenisonderneming, dankjewel voor de correcte verzorging. We hebben uitstekend contact gehad de laatste dagen. Ik kwam regelmatig kijken of alles nog op orde was. En prima, hartelijk bedankt daarvoor. En dan een dankwoord aan u allen dat u met zoveel hier wilde zijn om met ons de laatste gang van met ons moeder te maken naar het graf. Uiteraard wordt u uitgenodigd zometeen voor een kopje koffie. En u mag ons ook nog even de hand schudden voor zover u dat niet gedaan heeft. Dank u wel dat u hier bent.